VPRO.
Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De komende twee uur allemaal cultuur voor u. U hoort schrijver Thomas van Aalten die een verhaal schrijft bij de voorbije dag. En dat hoort u na ene. De elitepauper, een man met een mooie carrière overdag die ervoor kiest om 's avonds en 's nachts als supporters van een altijd verliezende club een hooligan te worden. Op de vuist te gaan met de vijand. Dat is het thema van de debuutroman van Freek van Krijkamp. De elitepauper heet het en hij is hier ook na ene. Komend uur Erik Lieshout. Een halve eeuw geleden hield schrijver Gerard Reven een betoog voor de rechtbank in wat later is gaan heten het ezelsproces. Reven was schuldig bevonden, maar niet gestraft voor godslastering, omdat hij had geschreven over God die tot hem kwam in de gedaante van een ezel en hoe hij vervolgens met deze God het bed zou delen. In de film Het is gezien kijkt filmmaker Erik Lieshout aan de hand van Revens betoog hoe het tegenwoordig staat met de vrijheid van de kunstenaar. Erik Lieshout is filmmaker en hij spreekt in deze film met onder meer Hans Theeuwen, Tinkerbell en andere kunstenaars die onder druk liggen op dit moment. Hij was zelf goed bevriend met Gerard Reven, maakte eerder films over Celine Houellebecq en nam ooit het laatste interview met Chet Baker op. Was een van de makers in de reeks In Europa met Dimitri Verhulst over de betekenis van de kunst. En zijn vorige film heette How to Stay Alive, naar een essay van Michel Houellebecq. Samen met Iggy Pop maakte hij die film en Houellebecq op basis van het essay Restez Vivant uit 1991. En Erik Lieshout werd geboren in 1961. Hartelijk welkom.
Ja, goeienacht.
Laten we beginnen met Reven. Wanneer leerde jij zijn werk eigenlijk kennen?
Op mijn 13e, 14e, toen ik de avonden ging lezen thuis. En dat de openbaring van de literatuur tot mij kwam eigenlijk.
Dat begon met Reven, die openbaring van de literatuur.
Eerlijk gezegd zat ik Jan Kramer daar nog voor.
Dat is voor een 13-jarige ook misschien iets toegankelijker.
Ja, dat was het grote leven begon voor mij met Jan Kramer. En ook de liefde voor Parijs en voor literatuur. En, ik weet niet wat daarvoor of waarom ik dat ben gaan. Ja, waarschijnlijk omdat dus die Jan Kramer met de motor voor op de cover stond.
Die stoere foto.
Ja, maar daardoor ben ik wel ook op een bepaalde manier gaan leven of zo. Dus, en er was eigenlijk weinig tot die tijd wat erop bleek dat ik dat leuk zou gaan vinden.
De openbaring van de literatuur, was dat het? Een manier van leven? Een ander perspectief?
Ja. Ik geloof niet dat ik bij mijn ouders ooit een boek heb aangetroffen wat ik later nog zou hebben willen lezen. Dus op een of andere manier is dat, voor mij was dat was mijn wereld. Dat is niet die van mijn ouders of van om me heen. Dus zo kun je jezelf definiëren ten opzichte van anderen door bepaalde boeken te lezen die verder niemand leest. Daarom hou ik ook niet zo van bestsellers. Ik hou meer van boeken die alleen voor mij geschreven lijken te zijn.
Je eigen weg kiezen aan de hand van een boek dat verder niemand snapt.
Ja, iets heel erg geheims wat je ergens hebt opgegraven en waar een soort geheim of wijsheid in staat waar je een soort steen der wijzen idee. En dat kan niet voor iedereen zijn.
Wat voor boeken stonden er wel thuis in de kast?
Een hele grote encyclopedie.
Zo'n Winklerprins of een Britannica of zo?
Ja, en het was wel, vond ik wel goed van mijn vader, dat als je iets niet weet, zoek het dan meteen op. En dat deed ik toen al. Dus alles wat ik niet wist, pakte ik meteen de encyclopedie erbij. En dat heeft misschien wel mijn blik wat verbreed.
Maar je zegt, dat vond ik wel goed aan mijn vader. Misschien leg ik nu meteen zout op een slak waar helemaal geen zout op hoeft. Maar het lijkt bijna alsof er heel veel dingen niet goed waren als je het zo formuleert.
Nou ja, dat heb je misschien wel goed. Dat ik toch, het was altijd ruzie thuis, weet je wel. Dus zo'n gezin. Maar het was trouwens net nog, zag ik iets op tv ook, van hoe kinderen daaronder lijden. Dus als je vader, als de sleutel in het slot gaat en je denkt van, oh nee, krijgen we weer ruzie. Dus
als je vader thuis kwam, dan was dat voor jou de associatie met, oh, nu begint het conflict weer. Daar gaan we weer.
Het begon gewoon. Dus ik had liever niet dat hij thuis kwam.
Maar hij kwam meestal uiteindelijk natuurlijk wel thuis.
Ja, maar soms zo laat dat ik al sliep. Maar ook als je in bed lag en dan hoorde je die sleutel, dacht je, oh nee. Want ja, misschien heb ik dat ook maar in mijn geheugen zo gefabriceerd. Maar bepaalde indrukken zijn heel erg bijgebleven. En misschien viel het de frequentie wel mee. Maar voor mij was dat dus altijd zo.
Waar gingen de ruzies over? Wat was de aard van het conflict?
Nou, waar gaan ruzies tussen man en vrouw over? Meestal over, of soms redelijk vaak over andere partners. Zeker in die tijd, hè? Jaren 60, 70, toen moest het allemaal kunnen. Maar er was niet altijd elke partner het mee eens. Zeker mijn moeder niet.
Dus over de seksuele moraal en de monogamie gingen de ruzies?
Ja, geheime vriendinnen en zo. Daar,
maar waar gingen de ruzies tussen jou en je vader over?
Nou, die waren eigenlijk niet zo. Dat leefde daar een beetje langs heen. Het was niet echt. Hij was er ook heel weinig. Dus dat was niet echt een probleem. Maar dan is het wel lekker als je bovenop mijn zolderkamertje, dat je je eigen wereld hebt. Waar je je boeken en je eigen plaatjes aan de muur en plannen die je maakt om later allerlei dingen te gaan doen en ergens naartoe te gaan. Lang leven de literatuur.
Misschien is dat wel iets wat elke puber heeft. Dat je een venster zoekt.
Het is heel herkenbaar. Het is,
of een gul waar langs je kunt ontsnappen.
Ja, nee, natuurlijk met plaatjes, met alles. Dat,
met rock'n'roll of met film of muziek of iets anders.
Zeker. Dat was er natuurlijk allemaal ook. Maar toch, literatuur. Want eigenlijk lees ik vrij moeilijk. Op een of andere manier moet ik bij elke 2, 3 zinnen meteen wegdenken aan iets anders. Misschien heb ik wel concentratieprobleem of zo. Maar in die tijd worstelde ik me overal doorheen. Proust, Céline, Flaubert, Jack Kerouac. Ik deed het gewoon. Ik heb altijd gelijk van Hermans. Ze heeft ook een enorme indruk op me gemaakt toen. En alles had wel ook een beetje met Parijs te maken. Hermans woonde toen al in Parijs. En schreef er heel erg mooi over. En zette zich heel erg af tegen Nederland. Dat deed ik dus ook. En Jan Kremer in Parijs is natuurlijk een... En dat is ook de reden dat ik later naar Parijs ben gelift. En daar een tijdje ben gebleven.
Hoe oud was je toen?
Was ik net 18, maar ook maar net.
Dat is wel een groot avontuur op je 18e wegtrekken en naar Parijs toe gaan.
Ja, en ik had mijn eindexamen niet afgemaakt. Was in de 5e, zou ik nog een keer blijven zitten en dat kon helemaal niet. Dus toen ben ik weggegaan uit huis en ben ik naar Parijs gelift. En dan ben ik 2,5 jaar gebleven.
Hoe heb je dat gedaan? Want je komt aan zonder kapitaal in een stad waar het zelfs toen al duur wonen was.
Ja,
nou, je sprak toen de taal nog niet zo goed als nu. Hoe heb je daar gered?
Dat klopt. Nou, eerst werd ik garçon au pair. En dan kreeg ik een klein kamertje. Maar ik was niet zo'n au pair die dan ook geld kreeg. Dus ik had eigenlijk niks te eten. En het was soms heel moeilijk. Soms verdiende ik wat met een of ander klein klusje of door iets te verkopen. Maar ik had soms wel eens 2, 3 dagen niet te eten. En mijn Frans was nog niet zo heel erg goed. En toen dacht ik, ik moet eens gaan kijken of ik Engelstalige baantjes kan krijgen. En toen kocht ik een exemplaar van de Herald Tribune. Die daar Engelstalig blad wat in Parijs werd uitgegeven. En daar bij de advertentie stond artist living near Paris is looking for a young personal assistant. Health, cooking, gardening, etc. En dat was Niki de Saint-Val. Die advertentie had gezet. En ik werd door haar assistent opgehaald en naar buiten Parijs gereden. En ik heb daar een tijd in haar het hotel wat zij gekocht had gewerkt. En later ook nog overgeplaatst naar Jean Tinguely, die een dorp verderop woont. En heb ik een tijd in zijn kasteel gewoond en gewerkt.
De twee beroemdste kunstenaars van die tijd zo'n beetje meteen.
Ja, maar ik kende ze helemaal niet. Dus ik in dozen en zo daar probeerde ik uit te vinden wie ze waren.
Je had nog nooit van ze gehoord.
Nee, ik dacht, wat is dit? En zo'n man die machines maakt, sculpturen van machines maakt. Ik dacht, ja, dat één keer vind je dat uit. Weet je wel, bewegende dingen. En dan ga je dan je hele, dat is dan je hele carrière. Ik keek er eigenlijk een beetje op neer. Ik dacht, dat is makkelijk. En dan trouwen met een dame wie haar vader sponsor is van het Museum of Modern Art in New York, Nikki de Saint Phalle, en zo wereldberoemd worden. Ik vond het, ik keek er een beetje kritisch naar toen.
Je hebt jarenlang een beetje rondgedold. Er is ook een tijd geweest dat drugs voor jou een verleiding werden.
Dat klopt.
Ja, hoe is dat gegaan? Welke drugs vond je het lekkerst? En in welke mate nam je die tot je?
Een beetje leading the witness dit, hè?
Dit is een vrij gesloten leidende vraag, ja.
Nou, ik ben heel erg aan cocaïne verslaafd. Langzamerhand, al in Parijs. Als je dan klusjes deed met mensen, dan bijvoorbeeld in de buitenwijken stortten we betonvloertjes met een man of 8, 9. En dan waren er al cocaïne sigaretten. En toen ik later naar New York ging, kreeg ik het van allerlei mensen. En ik vond het een bijzonder goede combinatie met alcohol. En ik dacht dat ik dat in navolging van Herman Brood wel allemaal aankon. En het was ook heel lang zo.
Het was ook een beetje die tijd, hè?
Ja. Maar op een bepaald moment terug in Amsterdam ben ik er wel achter gekomen dat ik gewoon verslaafd was.
En het is je gelukt om dat af te schudden?
Ja. Het was met een goede therapeut. En ook ik had toen mijn huidige vrouw Petra leren kennen. Die heeft me daar ook heel erg bij geholpen. Dus zo moeilijk was het ook niet. Als je eenmaal vanaf wil, dan ben je er ook vanaf.
Wat is er voor in de plaats gekomen?
Een dagelijks leven. En kinderen en films maken. Nee, dat klopt eigenlijk niet. Even mijn verleden aan het reconstrueren. Wel films, maar kleine filmpjes. Commercials.
Dat kwam eerst.
Eerst bij de VPRO. Vrij jong zat ik bij de VPRO. Maakte bij het programma Atlantis. Maakte ik het laatste filmpje van Chad Baker eigenlijk. Het laatst bekende filmpje van Chad Baker voordat hij uit het raam viel in Amsterdam. En daar heb ik dus cultuuritems gemaakt. Daarvoor een film gemaakt met Gerard Reven. Reis naar het einde van de nacht. En daarna ben ik een film over Willem Frenk Hermans en met Willem Frenk Hermans gemaakt. En toen ben ik gevraagd door de commercial wereld om
daarvoor te gaan maken. Ja. Maar alles wat je tot nu toe vertelde klonk als een opmaat of naar aan lager wal raken, dat is je gelukkig niet gebeurd, of naar schrijver worden. Want je zei, eigenlijk was het venster op de wereld thuis, dat was de literatuur. De literatuur was de grote openbaring.
Ja, maar ik vind schrijver worden ook wel het mooiste wat er is.
Dat was eigenlijk ook je grote droom geweest misschien.
Ja, en nog steeds eigenlijk.
Nog steeds?
Ja, maar misschien, ik heb wel eens gehoord, iemand heeft wel eens gezegd, iedereen doet wat hij het op één na beste kan. Dat is een hele leuke uitspraak.
Ja, dat vind ik wel een mooie uitspraak.
Waardoor je over jezelf gaat nadenken, net als bij horoscopen. Maar ik vind dat het mooiste wat er is. En eigenlijk ben ik een soort stalker. Ik maak bijna alleen maar films over schrijvers.
Je zit er heel dicht tegenaan, maar je hebt zelf die stap nooit gezet naar het schrijven. Of althans, het is nooit gepubliceerd.
Nou, ik schrijf wel veel tekst voor filmplannen. En ik heb voor kranten geschreven, voor NRC en voor het Parool over popmuziek. Maar de grote literaire teksten is er tot nu toe niet van gekomen.
Het kan nog, je houdt het nog open, die droom.
Ja, zeker.
Maar je scheert er langs met film, dat is je medium geworden. Hoe kwam je daar terecht eigenlijk? Hoe word je van assistent van Jean Tinguely en Nikki Saint Phalle ineens en andere banen die je hebt gedaan, hoe kom je dan ineens bij de film terecht?
Nou, het was eigenlijk eerst schreef ik stukjes voor de schoolkrant. Eigenlijk in navolging van Hermans, heel erg mandarijn op zwavelzuurachtig. Beetje polemisch, ook leraren aanpakken en zo. En toen dacht ik al, toen ik daarvoor schreef en het wat minder ging met mijn schoolprestaties, ik dacht, wat zou het nou mooi zijn als er in de schoolkrant zou staan van: per heden is Elieshout verhuisd naar NRC Handelsblad. Dus ik een brief sturen naar NRC Handelsblad. En daar werd ik aangenomen als poprecensent. Dus dat is ook gebeurd. Toen heb ik daar een tijdje voor geschreven. En wat was de vraag ook?
En zo ben je uiteindelijk bij de film terechtgekomen.
Oh, bij de film, ja. Want ik zat nog met dat literatuur in mijn hoofd. Toen merkte ik dat ik er best wel moeite mee had om op tijd mijn stukjes af te hebben. Ik zat vaak om 4 uur 's nachts, als de deadline echt al 12 uur was. Dan belde ik mijn stukje nog door naar de redactie van de NRC. Ik dacht, hier heb ik een probleem. Terwijl later met filmen, dan werk je met mensen die, ja, op een of andere manier is dat dwingender. En ook wat vrijer en losser en ook wat impulsiever. Kon ik mijn talenten wat beter spreiden of concentreren. Ik weet niet hoe. Maar ik wilde dat eigenlijk wel gaan doen. Want ik kon ook best wel dingen organiseren en met mensen omgaan. Maar ik had eigenlijk geen fotografische aanleg of zoiets iets dergelijks. Maar later kwam ik erachter dat dat niet per se hoeft. Het gaat niet alleen om beeld, maar het gaat ook om geluid. En het gaat zeker ook om het verhaal. De literaire achtergrond. Dus toen dacht ik, dat wil ik gaan doen. Maar ik wilde dan in New York naar een hele goede filmschool. Want de Nederlandse filmwereld, dat is natuurlijk vrij zielige bedoeling.
Dus het is niet het hoogst haalbare nog?
Nee, het is vrij sneu om filmmaker te zijn in Nederland. Om allerlei redenen. Toen ben ik naar New York gegaan, maar daar kon ik het geld niet opbrengen voor die filmschool. Dus toen ben ik vrij snel weer teruggegaan naar Nederland. En ben ik bevriend geraakt met Theo van Gogh. Wij kwamen in dezelfde cafés en hij kwam ook wel eens bij me thuis. En toen dacht ik, ja, als jij kan filmen, kan ik het ook.
Want je leerde hem kennen en je dacht, die man met al zijn onvolkomenheden.
Nou, nee, dat, ik had wel zeker bewondering en respect voor hem. Maar hij was in ieder geval geen technische filmer die iets van fotografie of van technische dingen afwist. Waarvan ik altijd dacht dat je dat moest als filmer. En ik kwam ook zijn producent tegen en die heb ik toen later een brief geschreven van: we hebben elkaar ontmoet en ik heb met bewondering uw pogingen zien slagen om van Theo van Gogh een nette jongen te maken. Ik wil ook bij de film. Kunt u mij helpen? En die brief heb ik naar hem gestuurd. Dat was Giet Jaspers. Giet Jaspers was de producent van Theo van Gogh. En die heeft toen dat ongelooflijk opgepikt. Het is een soort beschermengel geweest dat zo iemand bestaat en zo je leven een zoen kan geven.
Want die zei, kom maar langs, we gaan het doen.
Ja, die stuurde zelfs heel romantisch een telegram, alsof het heel dringend was. Want ik had natuurlijk een heel geëxalteerde brief gestuurd, zoals een jongeling dat doet, van dat die geweldig is en dat het allemaal heel urgent is. Het zei die, overkomst dringend gewenst, stop. Hij had een telegram naar me gestuurd. Neem je hele portfolio mee, stop. En toen ben ik met al mijn krantenstukjes onder mijn arm naar Giet Jaspers toe gegaan. Bij zijn hologrammengalerie op de Prinsengracht. En daar heeft hij mij echt tijd gegund, mijn stukjes gelezen. En hij keek af en toe op bij de stukjes die ik geschreven had en de plannen die ik had. En toen zei hij, Erik, je hebt een voorsprong op je leeftijdgenootjes. Maar als je bij de film wil, dan moet je wel eens een keer een camera van dichtbij hebben gezien. Ik zei, oh nee, moet ik dan naar de Nederlandse Filmacademie? Ik zei, nee, dat zeker niet. Maar je moet het in de praktijk leren, stage. En toen dacht ik, ja, dat is makkelijk gezegd. Maar Giet pakte meteen de telefoon en ging iemand bellen om een stage voor mij te regelen.
Dus hij heeft iets in jou gezien en het ook heel voortvarend aangepakt. En zo is het uiteindelijk begonnen.
Ja, hij heeft een stage geregeld bij Hans Keller. Een VPRO-corrivé die toen even bij de NOS werkt voor het programma Nederland Zee. En daar mocht ik al heel snel mijn eigen filmpjes maken. Hoewel ik er geen bal... Ik wist niet eens wat een pen was. Een pen is een PAN, een panoramische shot. Camerabeweging van links naar rechts. Ik kan me nog de ergernis van de hele goede cameraman Deen van de Zaken herinneren. Die dacht van, nou, ze worden wel steeds onervarener en onopgeleider, die regisseurs, toen ik...
Toen jij binnenkwam, ja, en niet wist wat een pennetje was. Ja. Maar je raakte bevriend met Reven, omdat je vrij snel een film over hem hebt gemaakt. En daar, ja, kwam je eigenlijk ook met een zekere mate van bluff binnen. Want je zei tegen hem van, nou ja, ik ben filmmaker en ik kan een film maken voor de NOS.
Ja.
En vervolgens zei je tegen de NOS, Reven is akkoord. Maar ergens...
Dat doe ik nog steeds, hoor.
Moest je die impasse doorbreken door een van de twee dingen alvast in te vullen.
Ja, dat is de Kuvu-techniek. Dat je wrikt je ergens in en dan het steekpaasje binnendoor. Nee, ik heb aan Reven een brief geschreven dat de NOS een film met hem wilde maken over Céline. En dat ik de regisseur zou zijn. Want ik wist dat hij heel veel om Céline gaf. En ik dacht het een heel goed idee om een schrijver over zijn favoriete schrijver te laten praten. Dus zo kan hij ook heel veel over zichzelf vertellen. En tot mijn grote vreugde kreeg ik een brief terug. Sorry, dat hij dat wel wilde, maar dat hij geen zin had om in Parijs op een terras te gaan bedenken wat we zouden doen. Dus kon ik even een scenario sturen. En toen moest ik dus iets schrijven wat Gerard Reven zou gaan beoordelen. En dat is ook, heb ik gedaan. Allerlei scènes beschreven in Parijs waarin Reven allerlei dingen over Céline zou vertellen op bepaalde plekken. En daar zat ook een bepaalde lijn in die ik bedacht had. En niet veel dagen later kreeg ik dus een brief van Reven op de deurmat. Ik bijna trillend maakte ik hem open. En dat was een hele goede reactie op mijn scenario. Ik kan me nog herinneren dat er stond, geachte heer Lieshout, ik vind uw scenario van een indrukwekkende eenheid, want u hebt alles ondergeschikt gemaakt aan één thema. Het grondthema van alle kunst, te weten dat van de dood.
Ah, dat is een Reviaanse brief.
Ja, nou, ik ging stuiterend en huppelend naar buiten natuurlijk.
En toen kon je tegen de NOS zeggen, ja, ik heb Reven op mijn hand, het script is klaar, we kunnen beginnen. Ja. Hebben jullie interesse?
Ja, en zo kon ik mijzelf als... Ja, ik had wel een paar itempjes voor de televisie gemaakt. Kon ik mijzelf als regisseur van een documentaire van 50 minuten opwerpen.
Jullie zijn ook vrienden geworden, Gerard Reven en jij. Je komt voor in een van zijn brieven, die later gepubliceerd zijn.
Ja.
Daar zegt hij iets over jou van, hij is meer bezig met zijn eigen succes dan met het naar beneden halen van anderen.
Ja, dat is een leuke manier om te zeggen, hij valt wel mee. Dus,
het is een compliment als je het goed beluistert.
Ja, nee, het is het zeker. Want ik heb hem na die film die we gemaakt hebben over Céline, hadden we nog een ander filmplan over Slauwerhof een film te maken. Mijn scenario daarvoor staat ook in dat boek, dat hij dat geen slecht scenario vindt. En dat het is een brief aan matroos Vos, hè, zijn partner. En dat ik weliswaar een beetje lomp en onbeholpen ben, wat ik soms kan zijn. Maar, even kijken. Maar eerder op eigen succes uit dan op de ondergang van anderen.
Volgens mij is dat zo mooi als een compliment kan worden uit de mond van Gerard Reven.
Ja. Ja, later hebben we...
Nee, dat maakt niet uit, een toetsenbordje.
Sorry.
Wat was de aard van die vriendschap?
De aard van die vriendschap was eigenlijk vriendschap. Dat hij me heel sympathiek vond. En natuurlijk was ik jong en een jongen. En hij zei van, ja, als je zo'n brief krijgt, dan denk je dat misschien een uit de mond riekende man van 50 aan je deur komt bellen. Maar niet dit, zei hij toen ik
Want hij vond je aantrekkelijk.
Bij hem kwam. Ja, nou, dat zal ik ook best geweest zijn. Ik was natuurlijk jong en ik had zelfs een marinejasje aan. Dus ja, je kan je wel indenken. Maar er is verder niets gebeurd, mensen. Dat kunt u ook nalezen in de biografie van Nop Maas. Maar ik geloof wel mensen die voor en na mij met projecten bij hem gekomen zijn, wel. Maar ik denk dat wij echt een goede...
Maar hij kon wel intimideren. Hij kon je wel bellen en zeggen, ik heb over je gefantaseerd. Of ik heb over je gedroomd. Of ik,
Dat deed hij niet bellen. Hij heeft me wel brieven gestuurd. Maar dat deed hij met iedereen, hoor. Ook met Tom Roduin. Met wie ik overigens de film Het is gezien heb gemaakt. Nee, hij heeft mij... maar dat waren mooie brieven. Het was niet intimiderend. Het was alleen maar mooi. Zal ik eruit citeren?
Ja, ik ben nu wel nieuwsgierig.
Want ik weet nog uit mijn hoofd een gedeelte. Lieve Erik, vaak koester ik buitensporige gedachten over je. Bijvoorbeeld hoe ik in je flat op je wacht als je met een uit het café medegenomen meisje naar huis komt en ik naar je hijgen mag luisteren, want je bent wel zo fideel om de deur op een kier te laten. Eigenlijk wil ik ook met die meid, maar vertel dat aan geen mens. Ik mag mijn publiek niet teleurstellen.
Ja, vind ik fantastisch. Het is ook humoristisch en
ja, dat
en
was
lief
helemaal
mooi.
Niet. Nee, het was echt een... echt behalve een heel groot schrijver was het ook een goede gast. En we hebben echt heel erg goed gewerkt aan die documentaire. Onder andere heeft hij een lied van Céline vertaald wat niemand kon vertalen. Dat heet Katinka. En het gaat over een dame van plezier die met een matroos een trieste liefdesrelatie beleeft. En dat was Argot van Céline. En Céline heeft zelf twee chansons opgenomen op plaat. Begeleid door de accordeon. En die heeft hij vertaald onderweg in de trein van Schiedam hier naartoe, naar Hilversum. Zo verschrikkelijk mooi. Dat... Dat kon niemand behalve hij.
De nieuwe film die je hebt gemaakt, die gaat over het ezelsproces. Dat is 50 jaar geleden. Een belangrijk moment in de Nederlandse geschiedenis. Een belangrijk moment in de geschiedenis van de jaren 60. Jij trekt het naar het heden. En het gaat over de vrijheid van het woord en de vrijheid van de kunst.
Ja.
Kan je eigenlijk iemand beledigen omdat het kunst is? Of kan je alles zeggen omdat het kunst is? Waar liggen de grenzen? En je praat met mensen die op allerlei manieren tegen die grens aan zijn gelopen. Schrijver Doutzenberg, cabaretier Hans Theeuwen, kunstenares Tinkerbell en anderen. Allemaal mensen die er op hun eigen manier van langs hebben gekregen.
Ja, mag ik nog heel even zeggen dat ik het samen met Tom Roduin heb gemaakt. Ja. Dat Tom Roduin degene is die mij attent heeft gemaakt op de kracht van deze tekst. Omdat ik het alleen maar kende als een soort historisch fait divers. En ook enige weerstand had om er iets over te doen. Omdat ik dacht, ja, dat is meer een soort andere tijdenachtige item. Totdat ik de tekst ging lezen op zijn verzoek. Want hij zag wel degelijk de essentie. Omdat hij een echte revenkenner ook is. En toen zag ik de grote, ja, universele tijdloze waarde ervan. En dat het net als de apologie van Socrates iets is wat door de eeuwen heen tot mensen en kunstenaars kan spreken. En dat bleek ook. Toen Doutzenberg, die kent ongeveer alles van... Anton Doutzenberg kent alles van Reven uit zijn hoofd, denk ik. Maar sommige van de andere kunstenaars die hebben meegedaan, die waren echt verbaasd door de snedigheid en de actualiteit die in die tekst met zich draagt.
Een van de dingen die hij in die tekst doet is zeggen, voor mijzelf maakt het niet zoveel uit, want er staat niet veel op het spel. De straf, dat valt allemaal mee. Het zal me eerlijk gezegd niet zoveel schelen of ik word veroordeeld of niet. Maar voor de kunst, voor de maatschappij, voor de rest van het land is het van wezenlijk belang.
Ja.
Het principe is eigenlijk fundamenteel voor het soort samenleving dat je wilt hebben.
Ja.
Het is een belangrijke zin, omdat het daarmee niet gaat over de particuliere wensen van de kunstenaar, die toevallig zin heeft om iets te zeggen of iemand te schofferen. Maar het gaat over een groter en abstracter goed.
Ja, dat vond ik ook zo mooi en ontroerend, bijna alsof die... vooruitziend is ook, maar ook een suggereert een soort broederschap van kunstenaars, waar die voor opkomt. Wat ik altijd heel mooi vind, wat kunstenaars Einzelgängers zijn en individuen. En als je ze dan naast elkaar zet, dan zie je dat ze toch veel gemeen hebben en dat de strijd soms op elkaar lijkt. En dat het ook wel fijn is als ze elkaar steunen soms, al doen ze dat nauwelijks.
Want dat zeggen eigenlijk de meeste kunstenaars die geïnterviewd worden in de film, die tegen die grenzen oplopen. Van ja, je medeschrijvers, die geven niet thuis. Die zijn er niet, nee, als je onder vuur ligt.
Dat klopt en dat is wel. Christine Hemmerichs heeft het heel zwaar gehad in België na de vrouw die de honden eten gaf.
Over de vrouw van Dutroux ging dat?
Ja. Ja, die werd eigenlijk bijna vereenzelvigd met die vrouw van Dutroux. En alsof zij ook een misdadigster was. En die heeft zich heel alleen gevoeld. En die is ook echt bedreigd. En daar zijn geen mensen voor haar opgekomen. Niet echt. Zij zei ook, dat zit dan niet in de film. Zegt, het is ook niet alleen wat je zegt, maar ook wie het zegt. Zegt ze, het is ook. Als je een vrouw bent bijvoorbeeld, betekent het, kan je eerder op iets aangevallen worden dan als je man bent. Maar die eenzaamheid heeft mij wel aangegrepen. Maar in ieder geval wel verbaasd op een onprettige manier. En hetzelfde geldt, of eigenlijk misschien in hogere maat geldt voor Doutzenberg bijvoorbeeld.
Die kwam op voor de rechten van de pedoseksueel. Ja. Dat wil zeggen de niet-praktiserende mens met pedofiele lusten. Hij werd daarom als een soort protest lid van Vereniging Martijn.
Ja.
En nou, hij heeft er ongelooflijk van langs gekregen. En bedreigingen en ontslagen op de hogeschool, waar hij ook nog les gaf als econoom.
Ja.
En eigenlijk niemand die het voor me opnam. Vrijwel niemand.
Nee, en Anton heeft het echt. AHJ Doutzenberg heeft echt zwaar voor ze kiezen gehad. Maar ook nog het tegenovergestelde, dat mensen hem gingen afvallen. Collega's, zoals Joost Zwageman. Die ging zeggen van ja, die gekke Doutzenberg, die heeft weer wat. Straks gaat hij nog zich bij de Satanskerk melden of zo. Terwijl Anton Doutzenberg het principe dat. Die mensen die pedofiel zijn of zelfs pedoseksueel zijn, zich zouden mogen uiten, puur verdedigde. Hij zelf geen pedofiel zijnde, maar goed, dat wil hij zelf niet zeggen. Hij zegt, dat maakt niet uit.
Dus dat hij zegt eigenlijk in essentie, die mensen hebben hulp nodig en die dienen niet als een soort paria de samenleving uitgeknuppeld te worden.
Ja, en die vereniging Martijn die dan verboden is. Als die mensen geen strafbare dingen doen, dan zou die vereniging juist goed zijn om als communicatiekanaal van die groep mensen. Dus het is.
Maar de essentie van de film is. Waar ligt de grens van kunst? Waar ligt de grens van vrijheid van meningsuiting? Heb je de indruk dat het onder vuur ligt? Dat het aan het veranderen is?
Nou, ik denk dat het permanent onder vuur ligt.
Altijd onder vuur heeft gelegen.
En misschien wel onder vuur moet liggen. In ieder geval dat de kunstenaar zich steeds zou moeten bewegen in het gebied waar het moeilijk is en waar weerstand is dat ze bepaalde dingen zeggen. Tom Lanois zegt dat bijvoorbeeld, als je niet over de schreef kan gaan, wat is het dan nog waard wat je schrijft?
Waarom zou je het dan nog doen? Als er geen grens is, waarom zou je dan literatuur maken?
Dan schrijf je dingen die iedereen al weet of voor zoete koek aan. Nee, de kunstenaar. Literatuur zou eigenlijk een gevaarlijk avontuur moeten zijn en blijven. En schrijvers begeven zich in een soort struikgewas van taboes en vooroordelen en kappen daar een weg vrij voor andere mensen.
Nou is er iets veranderd in de zin dat de boze menigte iets directer kan reageren via social media. Dat is een van de dingen die terugkomt. En mensen kunnen hun onvrede meer uiten. Ik bedoel, in de tijd van Reven had je tenminste nog geen Twitter. En daar mag hij achteraf blij om zijn, denk ik.
Ja.
Maar er zei ook iemand laatst, als iedereen het goed vindt, dan is het eigenlijk niet gelukt. Dan is er iets misgegaan. En in jouw vorige film zegt Michel Houellebecq, de taak van een schrijver is om de zere plek van de samenleving te zoeken en daar zijn vinger hard op te drukken.
Ja, daar is wel een logisch verband tussen die twee films. Ja. Dat lijkt me wel. Maar die zere plek opzoeken doen kunstenaars ook vaak bij zichzelf. Vaak komt het voort uit een soort innerlijke noodzaak. En gaan ze dan op zoek naar hoe dat in de maatschappij ook. Waar het in de maatschappij ook verkeerd zit. Maar ik geloof wel dat de schone taak is van de literatuur. Anders heeft het geen waarde. Het heeft een bepaalde baanbrekende, bijna bijbelse waarde, literatuur eigenlijk. Die je inzichten geeft die je daarvoor niet had. En daarvoor moet je soms de weg vrijmaken.
Michel Houellebecq, die kende je omdat je een film over hem had gemaakt al vele jaren geleden.
Ja.
Jullie mogen je vrienden noemen.
Ja.
En aan die vorige film hebben jullie samen aan het scenario gewerkt.
Ja.
Wat voor vriendschap is dat? Gaan jullie dan in Parijs naar het café en samen aan zo'n tekst schaven?
Nou, ik ging wel eens naar hem thuis om erover te praten. We hebben veel gesproken over die film. Ik heb het dan uiteindelijk opgeschreven. Dat zijn we overeengekomen. Ik zei al tegen hem van, want als jij het schrijft, dan kan je het niet weggooien. En een scenario is een soort tussenproduct. En dan daarna ga je filmen en dan wordt alles weer heel anders. Dat kan niet als het een scenario van Houellebecq is. Dan is ja, dat is,
dan moet het uitgegeven worden.
Daar zou ik moeilijk vanaf kunnen wijken of moeilijker. Dus we hebben veel gesproken over die film. Inderdaad ook wel in cafés gezeten. Hoewel dat de laatste tijd steeds moeilijker is met hem.
Want hij wordt bedreigd, hij leeft onder bescherming.
Ja, klopt.
En het is natuurlijk zelf ook niet volgens mij een man die makkelijk vrienden sluit, vriendschappen sluit.
Niet makkelijk, maar als je het wordt, dan is hij ook heel erg loyaal.
Een aantal thema's in jouw werk en leven die zijn in die man verenigd. In conflict komen met de samenleving. Dat is natuurlijk een thema. Hij schreef Soumission, of hier vertaald als onderworpen, over hoe Frankrijk wordt overgenomen door de islam. En dat boek werd aangevallen, maar niet op de literaire kwaliteit zozeer, maar omdat mensen gewoon vonden dat je dat niet kan zeggen, omdat het niet is wat ze wilden horen.
Ja.
Nou, dat heeft hij eigenlijk altijd gehad in zijn loopbaan. Maar ook in persoonlijke zin, want zijn schrijverschap begint met het moment dat hij psychiatrisch gewoon echt in de knoop komt. Of je het overspannen moet noemen, of op de rand van waanzin.
Ja, hij heeft een hele moeilijke periode gehad. Helemaal aan het begin van zijn schrijverscarrière. Hij was wel altijd al in literatuur geïnteresseerd, maar hij heeft een leven gehad voordat hij Michel Houellebecq was.
Als ambtenaar of zoiets, of kantoorklerk ergens?
Als IT-ingenieur op het ministerie van Landbouw. En daarna is hij, ik heb het wel eens met hem gereconstrueerd, hoewel hij zelf niet erg geïnteresseerd is in zijn autobiografie voor dat hij Michel Houellebecq was. Maar op een bepaald moment vond hij zich na een bepaalde crisis alleen in een heel klein kamertje in Parijs met een matras en een paar drankflessen en een poster van Iggy Pop aan de muur. Met suïcidale gedachten. En toen heeft hij zichzelf moed ingeschreven eigenlijk door overleven een handleiding te schrijven. Het is eigenlijk zijn tekst voor zichzelf, wat hij wel en niet moet doen.
En dat is de basis ook voor die film.
Ja.
Het bijzondere moment is dat hij Iggy Pop ontmoet. Dat is al eens eerder gebeurd, maar ook op camera blijft dat heel bijzonder. Dat is een ontmoeting die aan jou te danken is. Jij hebt ze aan elkaar voorgesteld.
Ja, dat klopt. In de film is die ontmoeting. Toen hadden ze elkaar in het echt al ontmoet. En ik heb ze aan elkaar voor kunnen stellen. Omdat ze waren fans van elkaar, daar ben ik achter gekomen.
Dus Michel Houellebecq begon zijn schrijverschap kijkend in een verder lege kamer naar een poster van Iggy Pop.
Ja.
Met wie hij zich vereenzelvigde. Een man die zichzelf had gemaakt, terwijl hij geen enkele achtergrond had, anders dan een trailer home ergens in Michigan.
Ja, ik kreeg laatst nog een brief van Houellebecq, waarin hij voor een boek wat over Iggy Pop verschijnt het belang van die ontmoeting onderstreept. Want hij zegt, toen ik 16 was, En toen woonde hij bij zijn grootouders in het plaatsje Mo in Frankrijk. En omdat zijn ouders vonden het niet de moeite waard om hem op te voeden. Wat in hem diepe groeven heeft nagelaten. Toen heeft hij in een platenzaak een koptelefoon opgezet en gewoon een plaat uit het rek gepakt. En is hij toevallig de eerste plaat van de Stooges gaan luisteren. En hij zei, toen ik dat hoorde, wist ik dat ik niet langer alleen was op de wereld.
Dat er iemand was die net zo was als hij, die zichzelf had gemaakt.
Ja, en hij zegt, dat moment en het moment dat Erik Lieshout, want het staat er wel, mij voorstelde aan Iggy Pop, zijn twee mooiste momenten in mijn leven. Het is wel heel erg gechargeerd, maar het staat er.
Het mooie aan die ontmoeting is dat die twee mensen die zo aan elkaar verwant zijn, die zo van elkaars kunst houden, eigenlijk elkaar helemaal niets te vertellen hebben. Dat ze verlegen worden, dat ze elkaar een beetje ongemakkelijk aankijken, naast elkaar zitten. Allebei ook ongemakkelijk de camera inkijken. Je ziet dat allebei ongemakkelijke mensen zijn in veel opzichten. Maar daarmee vond ik het een onvergetelijke ontmoeting, ook al was ik er niet bij, maar puur vanuit de film. Omdat je ziet dat er zoveel is dat ze eigenlijk zouden willen zeggen of delen, maar het komt er allemaal lekker niet uit.
Maar ze hebben al zoveel gedeeld. Hè? Het hele oeuvre van Iggy, wat Michel bijna dag en nacht op repeat heeft staan als hij een boek schrijft.
En de boeken die Iggy Pop weer gelezen heeft.
En Iggy heeft alles, sindsdien heeft hij alles van Michel gelezen. Toen ik met Iggy belde uiteindelijk, bleek hij net twee weken ervoor zijn eerste Michel Houellebecq boek gelezen te hebben. En dat oeuvre is zo rijk en zo sprekend, dat wat moet je dan nog zeggen als je naast elkaar zit? Weet je, daar kan geen casual small talk tegenop. En Michel is ook niet. Hij heeft al eerder gezegd, ik vraag geen dingen aan mensen. Ze beginnen vanzelf wel te vertellen.
Dat is een ander aspect van de film. Dat mensen hem zomaar brieven schrijven over hun crisis, hun leven, hun tegenslagen.
Ja.
Los van de gezonde dosis dreigbrieven die hem ook nog wel bereikt. En de haat en de gorigheid. Dat is een van de aspecten die je in de film hebt gebruikt door een aantal van die mensen op te zoeken.
Ja.
Die je via Michel hebt leren kennen.
Ja, hij is ook heel trots op. Hij krijgt heel veel brieven van mensen met geestelijke problemen. En beginnende kunstenaars. En ook heel veel van mensen die het allebei zijn. Soms ook hele angstige. Hij krijgt hele kunstwerken opgestuurd van psychotische mensen. En dat hij zegt, ja, ik word er wel eens bang van. Maar hij zegt, ik zal toch jaloers zijn als het naar een andere schrijver zou worden gestuurd. Ik ben toch blij dat ze het naar mij sturen. Dus hij heeft daar heel veel mee. En toen we de casting gingen doen voor To Stay Alive, die binnenkort in Frankrijk uitkomt onder de titel Restez Vivant.
De oorspronkelijke titel van het essay ook.
Ja, 9 mei. Toen hebben we ook in zijn adressenbestand en zijn mails gekeken wie hij allemaal kende. En wij hadden zelf ook nog een hele lijst en ook nog hele interessante mensen, maar hebben uiteindelijk besloten om alleen mensen uit zijn wereld te nemen, omdat er daar genoeg van waren. Er zat een soort consistentie in. En het waren allemaal Houellebecq-fans die allemaal Restez Vivant gelezen hadden.
En allemaal mensen die zelf gecrashed waren, op wat voor manier dan ook, tegen een muur aangelopen en die nu zichzelf hadden weten op te richten via de kunst, de literatuur of op een andere manier. Ja. En het is een soort filmisch essay geworden dat ook gaat over, heb je bestaan? Kun je zeggen dat je hebt bestaan? Heb je verloren gegeven of heb je je individu ten volste laten gelden via iets dat je hebt gemaakt?
Kijk, individu gelden, ze hebben nu over kunst en of kunstenaars, soort genieën zijn. Kijk, Houellebecq is natuurlijk een heel bijzonder iemand. Maar in feite dient het maken van kunst vaak om een nieuwe identiteit te creëren voor mensen die psychische problemen hebben gehad. Dus mensen die helemaal in een crisis zijn geweest, kunnen vaak door te schilderen opnieuw definiëren wie ze zijn. Een baby identificeert zichzelf door het geluid wat hij maakt. Dus mensen kunnen soms door kunst te maken een zich een nieuw houvast geven. En ik denk dat dat met Michel ook is gebeurd. Je kunt het vergelijken met een spin die zich vasthoudt aan zijn eigen web. Dat vind ik het ontroerende van kunst.
Maar dat geldt ook voor jouzelf in zekere zin. Je hebt in zekere zin ook je leven vorm kunnen geven door de kunst, de literatuur, de film.
Ja, dat denk ik zeker. Dat ontstaat niet als een luxe iets of leuk voor de bij. Dat is gewoon een interne noodzaak, denk ik. Ik wil mezelf daar niet heel zielig mee. Maar ik denk dat iedereen wel op een bepaalde manier een soort parallele persoonlijkheid creëert. Waar ze iets aan hebben. En die, als het goed is, groeit die ook in de loop der tijd.
Die film die gaat nu in première in Frankrijk. En dat is een belangrijk moment, omdat dat land voor jou altijd belangrijk is geweest. Want het was het eerste land waar je naartoe vluchtte toen je 18 was, naar Parijs. Ja. Het land waar het zich afspeelde in je toen nog dromen. Je bent altijd daar verbonden geweest. En nu ga je er ook definitief naartoe.
Ja, ik ga er ook wonen vanaf augustus met mijn vrouw en mijn zoons komen regelmatig langs. Ja, dat is een soort thuiskomen.
Wat je zei eerder, het lot van een filmmaker in Nederland is eigenlijk een beetje droevig.
Ja, er zijn heel veel mensen met talent in Nederland. Ook op plaatsen waar de beslissingen worden genomen. Mensen bij omroepen, enorme gepassioneerde mensen. Maar er is iets enerzijds in de cultuur, en dat kan ik het zo nog even hebben. Anderzijds is het probleem de laatste tijd steeds meer dat alle plannen, filmplannen, via een omroep moeten gaan. En dat betekent dus een lager ambitieniveau. Althans, je hebt een ander soort doelgroep. Ik denk dat de 10 laatste Gouden Palmwinnaars nooit langs een omroep gekomen zouden zijn. De Square zou nooit door een omroep goedgekeurd zijn.
En een deel van het probleem is dat er te veel mensen beslissen over het product, waardoor het nooit meer echt een extreem product kan worden. Het wordt altijd een compromis.
Dat is van wat is een kameel, een paard ontworpen door een commissie. Maar ik denk ook wel dat wezenlijk dat het ambitieniveau van Nederlandse tv wat naar beneden is gegaan ook. En natuurlijk, tv heeft nooit een heel hoog ambitieniveau. En dat je per se daar langs moet, als je een heel ambitieus plan hebt, hè, dat je waar je de wereld mee wil verrassen, ja, dan moet je door een heel klein gaatje. En als je door dat gaatje begint, ja, dan ben je zo klein, dan lachen ze je uit in kan. Ik denk dat dat vrij essentieel probleem is.
Maar je gaat nu de grote sprong wagen die je eigenlijk altijd al wilde maken, naar Frankrijk. Ja. Dan is 9 mei die première van deze film een belangrijk moment.
Ja.
Ik durf te voorspellen dat die film in Frankrijk veel gaat doen. Veel gaat losmaken. Dat
wacht ik met spanning af.
Nou ja, Houellebecq is natuurlijk een zeer belangrijk man daar. Dit is ook een thema dat daar volgens mij goed.
Het ziet er goed uit. De eerste reacties zijn goed. En ik vind het vooral ook leuk wat de film losmaakt. Je krijgt zoveel brieven van mensen die zeggen dat ze echt door geholpen zijn en dat hun ouders ze nu veel beter begrijpen. En daar ben ik wel heel blij mee. Eigenlijk is dat nooit echt specifiek de bedoeling geweest. Maar ja, nee, Parijs en daar dan een film hebben die best wel goed uitkomt, dat is een droom.
Het maakt jou eigenlijk tot de dag dat je zelf debuteert als schrijver een soort.
Nou, dat gaan we zien, hè?
Een soort kunstenaar om de schrijvers heen. Een soort satellietkunstenaar of iets.
Ja, ik ben een beetje een stalker en. Eigenlijk vind ik mezelf wel vrij verdacht. Als ik dan ik dan met Dimitri Verhulst omga. Waar ik dol op ben inmiddels. Maar dat ik. Ja, het is toch wel een beetje raar. Dat je wil zelf schrijver zijn. En dan ga je zo dicht tegen iemand aan.
Zit daar ook jaloezie in?
Ja, dat verdenk ik mezelf dus van. Maar het kan ook puur zijn dat ik gewoon pure interesse. Maar ik verdenk mezelf van een soort Salieri te zijn die Mozart wil vergiftigen. Hoewel bij Dimitri, die hoef je niet te vergiftigen. Dat kan die heel goed zelf.
Ja, die vergiftigt zichzelf graag.
Nee,
ja.
Nee, dat is heel af en toe. Ik ook trouwens. Maar hij was een keer in mijn huis in Frankrijk. En toen belde hij me later op. Hij was klad vergeten van iets wat hij had gecorrigeerd van Spoopy-Doo. En ik zag dat liggen in die kamer. En ik dacht, verrek, nou lijk ik net Salieri die door de noten van Mozart heen kijkt.
Maar tegelijk hebben al die mensen bewondering voor jouw werk. Heb je dingen gemaakt die een Willebek en een Iggy Pop en een Dimitri Verhulst en Gerard Reven, die dit allemaal heel erg waarderen en heel erg zien wat jouw eigen talent is.
Daar ben ik ook wel heel blij mee. En ik wil heel graag met de mensen om mij heen, met de medemakers, films blijven maken. Maar toch voel ik me niet echt een regisseur. Dat is heel gek. Terwijl ik het steeds beter kan, heb ik het idee.
En misschien ben je een essayist die de film gebruikt om zijn verhaal te vertellen.
Ja, maar als je dan met jongens werkt, zoals Reinier van Brummelen, die ook cameraman is van Peter Greenaway, dan haal je wel iemand in huis dat je samen het hele palet van filmmaken beheerst. Nee, ik denk dat het is een multidisciplinair vak. Je kunt nooit al die talenten, of er zijn maar zelden mensen die én goed zijn in beeld én in geluid én ritmisch én montage én dan ook nog in het woord. Dus je moet altijd, bijna elke grote film is door een 2- of 3-manschap gemaakt. En als je dat maar goed in de gaten houdt. En de regisseur is dan één van die talenten. En je bent een soort organisme. Je moet goed luisteren naar de andere talenten. Maar uiteindelijk mag je het wel zeggen.
De meeste van jouw films, in ieder geval alles wat ik ervan gezien heb, dat is terug te voeren op één onderliggend thema. Namelijk het belang van kunst, van cultuur, van schoonheid. Voor het bepalen van je eigen plek in het universum. De wezenlijkheid daarvan. Het is iets dat je eigenlijk totaal niet relativeert. En dat bedoel ik als een compliment.
Ja, ik denk ook dat deze film, die 2 april in première gaat, Het is gezien, weer eigenlijk ook een pleidooi voor kunst in het algemeen is. En gelukkig gaan sommige van de mensen in de film daar ook dieper op in. Kunst is een noodzaak, niet alleen een persoonlijke noodzaak, maar ook voor een maatschappij. En dan heb ik het niet over kunst, omdat het moet. Maar een maatschappij zonder kunst wordt heel, heel weinig divers en niet kritisch op zichzelf. Dus het is nodig en vaak offeren kunstenaars zich op om dat te bereiken.
Want vaak wordt gedaan alsof het een soort afgeleid belang heeft. Het is goed voor het toerisme. Of het is handig als educatiemiddel om de taal te leren.
Kunst wordt alleen al. Het is zo lang gebruikt als iets van kijk ons is met kunst. En dan dat mensen al bij de U al waren weggezet. Weet je? Dat vind ik een groot probleem. Eigenlijk heb ik dat heel erg geleerd door Reste Vivant. En door dat verhaal van je vasthouden aan je eigen web, dat heeft me bijzonder, bijzonder ontroerd. Het is je eigen geschiedenis opnieuw maken en zo zijn wie je wilt zijn. Als individu, maar ook als maatschappij. Dus het is de basis van de vrije wil, zeg maar. Het is,
van de vrijheid.
Ja, ja.
Iggy Pop die zegt, hij was helemaal niemand. Hij kon eigenlijk ook helemaal niks. En zijn leven was al verloren voor het begonnen was. Niemand wilde hem, niemand zat op hem te wachten. En hij ziet de Doors en hij denkt, wat is die zanger stoned? Wat is die zanger slecht? Maar hij ziet er wel gaaf uit.
Ja.
Als hij het kan, kan ik het ook. Ja. En zo begon het. De rest is geschiedenis.
Ja.
En Michel Houellebecq, eigenlijk een vergelijkbaar verhaal. Een moeder die hem niet wil, die heeft er later ook een boek over geschreven, hoezeer ze haar eigen kind haten.
Ja, het is.
En een man die door te schrijven ineens iemand kan worden, een stem vindt, gehoord kan worden.
Ja, en dan het talent hebben om het te doen. Dat is ook om zo op te vallen. Het kan ook in een wat lagere graad, dat je er alleen zelf iets aan hebt. Maar. Ja, Iggy, dat verhaal is echt heel bijzonder.
We gaan luisteren naar Iggy Pop om het gesprek af te sluiten met iets Frans, omdat jij er naartoe trekt. En het nummer heet Le Feu Mort. Erik Lieshout, dank je wel. En de film heet Het Is Gezien en die is vanaf 2 april te zien. Dank je wel.
Alsjeblieft.